We zijn gekomen bij de derde avond, Christus als koning op aarde. De vorige keer, toen was een hele grote pluk, zou je kunnen zeggen. Toen hebben we nagedacht over openbaring 5, of openbaring 4, tot en met openbaring 16. En ik heb u beloofd de vorige keer van, er zijn mappen, die maakt het zoeklicht. Daar staan alle vier avonden in. Ook de schema's. En onze broeder Wim heeft zich aan de belofte gehouden. Die zijn vanavond dus meegenomen. En u kunt ze kopen voor 2 euro. Dus dat is heel weinig geld. Maar dan kunt u het allemaal thuis nog een keertje rustig nalezen. Hij heeft 10 mappen meegenomen. En ik zou willen voorstellen, als u nou de 11e bent die zo'n map zou willen hebben, geeft u dat dan even op. Dan weten zij hoeveel mappen zij de volgende keer moeten meenemen. 2 euro per stuk. Vanavond hebben we het over hoofdstuk 17 tot 20 van Openbaring. En dan gaat het erover dat de Heer Jezus als koning hier op aarde zal gaan regeren. Dat idee, ik merk dat altijd weer, dat idee dat Jezus terug zal komen om hier op aarde als koning te regeren, op aarde, vanuit Jeruzalem, over alle volkeren. Dat is een idee dat een gegeven dat niet door iedereen maar zo wordt geloofd. We geloven wel dat de Heer Jezus vanuit de hemel over de aarde zal regeren. Maar het geloof dat Jezus daadwerkelijk hier terug zal keren naar deze aarde om op de troon van David plaats te nemen en vanuit Jeruzalem over al de volkeren op deze aarde te gaan regeren, dat is voor veel mensen een hele nieuwe gedachte. En ik kan me voorstellen dat u zegt, ja, waar halen ze dat allemaal vandaan? Voor anderen is het gesneden koek. Ik moet u echt zeggen dat deze avond, hè, waar het vanavond over gaat, dat er een vrederijk zal komen en dat de Heer Jezus in een rijk van vrede zal regeren, dat hetgene is waar Israël, de vrome Joden, naar uitkijken. De Messias zal komen en God heeft hun beloofd dat ze zouden gaan naar een land dat zou vloeien van melk en honing en bovendien dat het een land van vrede zou zijn. Als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat David graag voor de Heer een huis had willen bouwen. En hij mocht dat niet doen, want hij was een koning van strijd. En daarom mocht zijn zoon een huis bouwen. En dan denken wij, dat wordt ook vaak zo uitgelegd, dat is Salomo. En inderdaad heeft Salomo voor God een huis gebouwd. Maar dat is niet waar David aan heeft gedacht. De Bijbel zegt nadrukkelijk dat David, toen hij van Nathan hoorde dat zijn zoon een huis zou mogen bouwen, waren er 2 dingen waar David aan dacht. En ik trek die lijnen ook vanavond wat door. Het eerste is dat David niet gedacht heeft aan zijn eigen zoon Salomo. Maar heeft er gezegd, toen hij voor God zichzelf voor God neerboog, wat heeft u wel niet allemaal aan uw dienstknecht gegeven? En dit was nog te weinig in uw ogen, want u heeft gesproken over verre geslachten. U hebt gesproken over een hele verre toekomst. U heeft gesproken over een toekomst die helemaal aan het einde ligt en waarin mijn zoon zou mogen zitten op mijn troon. En dat heeft alles te maken, voordat ik al die dingen ga uitleggen, het heeft alles te maken met de gedachte die bij God vandaan kwam en die Nathan ook moest vertellen, dat degene die voor hem een huis zou bouwen, een vredevorst moest zijn. Een man van vrede. Zodat er geen oorlog meer zou zijn, die zou niet meer geleerd worden. En het zou een rijk zijn van vrede. En als u een Bijbel een beetje kent, dan weet u dat de Heer Jezus Een priester is naar de ordening van Melchizedek. Priester van Salem, koning van de vrede. Dus God heeft toen al bij David gedacht aan een koning van de vrede. En zijn zoon, de Heer Jezus Christus, voor ogen gehouden. Dat vrederijk moet nog steeds komen. En daar gaan we het vanavond, gaan we het daar met elkaar over hebben. En nogmaals, de hele Bijbel spreekt over het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Zo lezen we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15... dat alle vijanden gemaakt moeten worden tot een voetbank voor zijn voeten. Ook daar hebben we het vanavond over. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij alle vijanden gemaakt heeft tot een voetbank voor zijn voeten. Dat koninkrijk wat er zal komen betekent dus niet dat alle vijandschap tegen de Heer Jezus weg is. Dat zullen we ook zien. Ook in dat vrederijk. In het eind van dat rijk, dan zal Satan weer zijn verleiding kunnen doen en nog een heel leger op de been brengen om in opstand te komen tegen deze koning. Maar dan heeft God één ding aan de hele mensheid duidelijk gemaakt. En dat is dit, dat als je ook leefde in de meest ideale omstandigheden, waarin God in alles, de koning in alles voorzag in jouw leven, er geen honger was, en waarin er water was, en waarin alles in overvloed was, dat dat nog niet betekent wanneer de mens in het paradijs leefde. Want echt, daar spreekt de Bijbel over, dat zal weer de tijd van het paradijs zijn. Dat het hart van de mens niet veranderd is. En daar ging het eigenlijk om. Dat er nog steeds mensen zijn die zondigen en die als zondaar zullen sterven. En dat het hart van een heleboel mensen wel hem wel huldigen, wel fijnzend hulde brengen. Zo zegt de Bijbel het. Het zal uiteindelijk zijn dat God alles geprobeerd heeft aan de mens om de mens gelukkig te maken. En ze hebben het niet gewild. Dan blijft er een eeuwig oordeel over. Dat is een beetje in het kort waar het om gaat vanavond. De inhoud van de les was 6 punten. De val van Babel, de bruiloft van het lam, de wederkomst van de grote koning, de overwinning van de grote koning, het vrederijk en de grote witte troon. We beginnen bij Babel, voordat Christus als koning hier op aarde kan regeren. U begrijpt het, hè? Dan is er vanuit de aarde heel veel tegenstand tegen zijn koningschap. Het grootste deel van de mensheid wil niet dat hij koning is. Het is niet alleen Israël die gezegd heeft, wij willen niet dat hij koning over ons is. Dat betekent dat Israël moet hem als koning aanvaarden. Dus er komt een strijd met Israël. Maar het zal dan ook een groot deel van de mensheid zijn dat hem niet als koning wil aanvaarden. Dus er komt onherroepelijk, komt er strijd. De hemel botst met de aarde. De duisternis met het licht. En dat is een geweldige strijd. Daar hebben we het eigenlijk de vorige keer over gehad. Dat wat aan de komst van Jezus vooraf zou gaan, als hij naar die aarde kwam. Al die bezuinen die worden geblazen, die schalen die worden leeggegooid, die boekrol die wordt geopend. Een heel groot stuk van het boek Openbaring. En nu komen we dan daarbij. Babylon is in de Bijbel het beeld van de menselijke opstand tegen God. Het begon daar, de zonde begon bij Adam en Eva. Maar als het om de volkeren gaat, als het om degene die zich over de aarde gingen verspreiden gaat, dan was Babel was degene die in opstand kwam tegen God. In Genesis 1 vers 28 had God de mens gezegend en geboden om de aarde te vervullen en te onderwerpen en om te heersen over de vissen, de vogels enzovoorts. Maar hier zien we in Genesis 11 dat de mens dat geweigerd heeft. Ze zijn bij elkaar blijven zitten. Ze willen niet over de aarde worden verstrooid. In plaats van de naam van de Heere aan te roepen, willen zij voor zichzelf een naam maken. Laten wij onze stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. En laten wij voor ons, dus ons, een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. Het was het maaksel wat de mens zelf had gemaakt en waarin dat voor hen een bepaald doel had. Het wordt gecharacteriseerd, deze tekst, door twee woordjes. Laten wij. Dus alles wat ze doen, ging van de mens uit. Laten wij een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Laten wij een weg vinden naar de hemel toe. Laten wij een godsdienst maken die ons goed lijkt. Waarvan wij denken, nou, dat zal God wel goed vinden. Laten wij een toren bouwen. Dat is in tegenstelling met wat u leest in, en daar hebben we het vanavond ook over Abraham. Want God in Genesis 12, het volgende hoofdstuk, ontmoet God Abraham. En daar lezen ze precies het tegenovergestelde. De Heer zei tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap. Dus ook Abraham moet vertrekken. Ziet u wel? Uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal u zegenen. En ik zal uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen. Je krijgt het verschil tussen twee soorten mensen. De ene mens die zegt, ik wil mijn leven afhankelijk van God. Ik wil niet zelf bepalen wat goed voor me is. Mijn gedachten zijn niet Gods gedachten. Mijn ideeën zijn niet de ideeën van God. En als ik een kind van God ben, dan wil ik dat God mij zegent. Dan wil ik dat afhankelijk leven van God. Dat hij het in mijn leven voor het zeggen krijgt. Dus we krijgen hier eigenlijk al te maken met twee soorten levens. En we zien die rijke Babel en dat rijk wat God aan Abraham beloofd heeft. Hè, dat weet u. Ik zal u groot maken en ik zal u zegenen. En hij moest gaan naar het land dat God hem wijzen zou. En daar zou hem zegenen, daar zou hem groot maken. Dus die twee soorten die we vinden, vindt u bijvoorbeeld prachtig uitgebeeld in het beeld van Nebukadnezar in Daniel 2. Ik hoop dat u het allemaal een beetje voor de ogen heeft. Hè. Koning Nebukadnezar die droomde en in die droom zag hij een beeld en het hoofd van het beeld was van goud en dat was Babel. En dat is al die eeuwen doorgegaan in allemaal wereldrijken en dat eindigt uiteindelijk al die wereldrijken. Die eindigen als er een rijk komt, bestaat uit 10 tenen, van leem en van ijzer. IJzer vermengd met leem, maar omdat ijzer zich niet laat mengen met leem, blijft dat rijk, dat wordt niet één geheel. Daarvoor had je een rijk van de benen, een rijk van ijzer, en dat was één groot rijk van ijzer. Je kon dat niet uit elkaar halen of je moest dat smelten. Het was één rijk, het was één metaal. Maar ijzer en leem, zegt de Bijbel, er komt dus een rijk. En er bestaat uit ijzer en leem en je kunt ijzer en leem niet vermengen. Dus het zal een rijk zijn dat door allerlei verbonden en verbanden aan elkaar gekoppeld is. En ik zal u straks uitleggen, dan denk je aan Europa. Want Europa moet altijd weer met alle landen overeenkomsten sluiten. En ze komen er nooit uit. En er komen allemaal compromissen, maar het wordt nooit één geheel. Goed. De val van Babel, daar zijn we mee bezig. God had de verantwoording voor de schepping in de handen van de mens gelegd. Die was als het ware de overste, de gezagvoerder over de schepping. Hij was de overste, zou je kunnen zeggen, de mens van deze wereld. God zegt, heers over de dieren, van de zee en van het land. En Adam die moest de mensen de dieren namen geven. Maar dan komt de zondeval helaas. En dan wordt de Satan de overste van deze wereld. Zo wordt hij door de Heer Jezus genoemd. De wereld, deze wereld is niet onze wereld sinds de zonde in deze wereld is gekomen. Deze wereld is niet Gods wereld. En de Bijbel geeft het op een aantal plaatsen heel duidelijk aan. Dat wil niet zeggen dat God niet over deze wereld regeert. Dat Satan niet maar kan doen wat hij wil. Maar het is niet meer de wereld zoals God hem geschapen heeft. En daarom moest het Lam van God komen om de zonde uit deze schepping, uit deze wereld, deze kosmos, weg te kunnen dragen. Dus die wereld wordt ook niet zomaar zondevrij. En de Heer Jezus zegt het ook. Denkt u ook maar aan de verzoeking in de woestijn. Dan komt de Satan bij de Heer Jezus. En dan zegt hij tegen Jezus, ik kan u al de macht over deze wereld geven. Al de koninkrijken van de wereld en haar heerlijkheid, die geef ik aan u, want ze zijn aan mij gegeven. Ze zijn in mijn bezit. En de Heer Jezus zegt, hé, wacht even, dat klopt niet. Nee, dat was zo. Dus de Satan werd de overste van de wereld. En in Johannes 12, daar staat vers 31, nu gaat er een oordeel over deze wereld. En nu zal de overste van deze wereld buiten worden geworpen, zegt de Heer Jezus. En in Efeze 6 lezen we over, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Dus het is een wereld die beheerd wordt door boze machten, door demonen. We hebben een demonische wereld. En Efeze zegt ook, Efeze 2, wij waren dood door de overtreding en zonde waarin we vroeger gewandeld hebben. Overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. De meeste niet-christen, ongelovigen, hebben er geen idee van. Ze denken allemaal dat ze vrij zijn. En dat als je een gelovige bent, dat je dan gebonden bent aan God. En dat zij vrij zijn. En ze hebben helemaal niet in de gaten dat ze gebonden zijn aan de Satan. Aan de demonische machten in de lucht. Nou, vindt de tekst hieronder uit Lucas 4, die heb ik al aangehaald. Hè, waarin de verzoeker komt en dat aan de Heer Jezus geeft. Die machten geeft. Dat doet de Heer Jezus niet overigens. Hij wil dat ook helemaal niet hebben. Hij laat het ook duidelijk weten en ook duidelijk zien. Want de macht over deze, de heerschappij over deze wereld, die zal de Heer Jezus krijgen uit de handen van de Vader. En de macht van deze wereld, er zal iemand komen die de Bijbel de Antichrist noemt. En die zal de overste van deze wereld worden in een verschrikkelijke tijd. En in die tijd zal hij de macht van de Satan krijgen over deze wereld. Dus we zien hoe dat gaat. In Genesis 11 vinden we dus dat begin van Babel. En ik heb u al gezegd, de kern daarvan is onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid van het woord van God. Niet willen luisteren naar het woord en naar je eigen idee godsdiensten bouwen. Eigenlijk zijn alle godsdiensten, zonder dat ik daar verder diep op kan ingaan, die zijn ontstaan uit gedachten van een mens, behalve het christendom. Het christendom is een godsdienst, een openbaringsgodsdienst. God heeft zichzelf aan mensen geopenbaard. God heeft zijn gedachten, zijn woorden gesproken. En dat is iets totaal anders dan dat er mensen waren die zeiden dat zij contact hadden met goden en dat zij zodoende een godsdienst hebben opgericht. Als Paulus in Handelingen 17 op de Areopagus is, Dan zegt hij, dat God zich niet door mensenhanden laat dienen, alsof hij nog iets nodig had, alsof hij afhankelijk is van anderen. Het leven komt uit hemzelf voort. God is niet afhankelijk van mensen. Maar mensen zijn wel afhankelijk van God. Het goede, het komt allemaal uit hemzelf voort. En als de mens zegt, ik maak zelf een godsdienst en niet wil luisteren naar God. Dat kunt u gewoon doen. Niet luisteren wat er in de Bijbel staat. Dan zegt de Bijbel dat je op heel glad ijs gaat geven. Want ongezeggelijkheid is niets anders dan afgoderij. Zegt Samuel tegen koning Saul als hij het gebod van God niet op heeft gevolgd om de Amalekieten te doden. Het niet luisteren, willen luisteren naar God. En je eigen stem belangrijker vinden als de stem van God. Is niets anders dan afgoderij. Dat is de kern of onafhankelijkheid. Babel wordt wel de schoot van de menselijke beschaving genoemd. Waarschijnlijk, men denkt dat, vele mensen denken dat, lag Babel op de plek waar vroeger de Hof van Eden lag. En van daaruit is er dus van alles de wereld overgegaan. Maar niet vergeten dat met de torenbouw van Babel, als God komt en als er een verwarring komt, want Babel betekent verwarring, en mensen de volkeren ontstaan en die over de aarde worden verspreid, dan nemen al die mensen hun afgodscultuur mee over de hele wereld. De godsdienst zoals die oorspronkelijk in Babel was, komen we over de hele wereld, komen we die ook werkelijk tegen. Babel is de schoot van de menselijke beschaving. En de stad die werd gesticht door Nimrod. En er was een grote jager, in tegenstelling tot een herder. En het streven was macht. Welaan laten we onze stad bouwen met een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. Politieke macht, economische macht en religieuze macht. Politieke macht omdat wij niet verstrooid worden. Economische macht laten wij ons een naam maken. Religieuze macht een toren tot in de hemel. Dat is nog steeds zo. Die ideeën zijn helemaal niet veranderd. Ik heb in het grafische vak gezeten. En als iemand een bedrijf wilde beginnen, dan moet hij een naam gaan maken. Dan moet hij gaan adverteren. Dan moet hij reclameborden gaan maken. Hij moet zijn naam er groot gaan opzetten. En hij moet gaan zeggen wat hij allemaal kan doen en de minpunten niet noemen en de pluspunten benadrukken enzovoorts. Dan moet je dan een naam gaan maken. Economische macht en religieuze macht laten wij een toren bouwen die tot in de hemel reikt. In het boek Openbaring vinden we een aantal antitypes. Een antitype Babel is bijvoorbeeld een antitype van Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van de grote koning en Babel niet. Babel, we vinden het hier, de schepper en Satan. Satan als de imitator. In de boek Openbaring vinden we de bruid van het lam. Dat zijn Gods kinderen, dat is de gemeente van God, de bruid van het lam. Maar tegenover daar, en die bruid van het lam, dat is het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt van God. Het is dus wat in de boek Openbaring voorgesteld als een stad. Maar Babel wordt ook als een stad gezien. En Babel wordt genoemd de grote hoer. Dat betekent dat Babel gezien wordt als een stad die verleid heeft en verleid heeft en verleid heeft. En waar al die dingen die we zo net, zojuist even bespraken, die godsdienst, als het om godsdienst gaat, als het om economie gaat, als het om politiek gaat, dat allemaal in zich heeft, als het ware, heeft vermenigvuldigd. Zo is de bruid de ware kerk. En zo is Babel de valse kerk, een imitatie ervan. Het is een kerk zonder kracht. Het is een kerk zonder Christus. Ze hebben de kracht ervan verlogen, schrijft Paulus aan Timotheus. Het is een kerk zonder bekering. Het is een kerk zoals wij, zoals die zelf gemaakt is. Nou, we zien de Christus en we zien tevens zien we, de antichrist. De ware kerk tegenover de valse, Christus tegenover de antichrist. De antichrist wil niet zozeer zeggen als iemand die tegen Christus is, maar iemand die zich als Christus presenteert, die zich in de plaats van Christus presenteert. Dat is ook datgene waar de Heer Jezus zich zoveel voor heeft gewaarschuwd in Matteüs 24. Er zullen vele verleiders komen, ik heb het jullie voorzegd. Ze zullen vele verleiden, dus als het om die massale kerk gaat, er komen in die eindtijd verleiders. En die verleiders die zullen velen binnen die kerk verleiden. Dat moet ook gebeuren, want het kaf moet uiteindelijk van het koren gescheiden worden. En dat kaf wordt van het koren gescheiden bij de oogst. Dus in dat laatste van de dagen, als nog even dat beeld van Nebukadnezar voor u houdt, dan komt dat koninkrijk, dat komt in aantocht, die steen die komt van de berg af. En die treft dat beeld bij de voeten. Dat beeld is er nog helemaal. Babel is er nog. En het Medo-Persische Rijk is er nog. En het Griekse Rijk is er nog. En het Romeinse Rijk is er nog. Het wordt pas verpulverd en verbrijzeld. En als kaf weggevoerd. Zoals kaf op de dorsvloer wordt weggevoerd. In die laatste der dagen. Als dat rijk van God gaat komen hier op aarde. En u begrijpt allemaal, als u heel logisch gaat nadenken, als al die rijken op de aarde hebben geregeerd, van Babel tot dat Romeinse Rijk, dan zal die steen die van boven afkomt, die neemt de plaats van die rijken in, maar dan ook wel op de aarde. Dat mag helder zijn. Die kenmerken van Babel, die vindt u in Openbaring 17. Ik lees het u even voor. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die zit aan vele wateren met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij in de geest. Weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dat vol was van Gods lasterlijke namen. En het had 7 koppen en 10 horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken. En rijk versierd met goud, edelgesteente en palen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen. En de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis. Het grote Babylon, moeder van de hoeren. Babel is dat hoofd van het beeld. En daaruit zijn die andere rijken ook voortgekomen. Moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed van der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag. Met grote verbazing. En de engel zei tegen mij, waarom verbaast ge u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen. En van het beest met de 7 koppen en de 10 horens dat haar draagt. Tot zover, ver eventjes. Er is een vrouw die zit aan vele wateren. Dat betekent dat ze invloedrijk is in de hele wereld. In vers 15 zien we dat ook. Ze is gezeten aan natieën en menigten en volken en talen. Een geweldige invloed heeft zij in deze wereld. Dan lezen we dat zij gehoereerd heeft. Dat betekent dat ze is ontrouw. Ze doet zich wel, nou, ze brengt zich wel naar voren als iemand die een kerk is, maar ze is ontrouw aan haar Heer, aan haar zender. Ze is ontrouw, ze hoereert. In de Bijbel is hoererij, denk u maar aan Israël, die waarvan God verwijt dat ze hoererij gepleegd heeft, omdat ze een andere vrouw genomen heeft. Ze is niet bij Jezus gebleven. En ze is dronken geworden. Dat betekent dat het een instituut is geworden waar bandeloosheid heerst. Waar men niet meer afhankelijk wil zijn. Men wil, dat is goed wat goed aanvoelt. bandeloos uit de Bijbel zegt, heeft als het over dronkenschap hebt, heeft bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. En zonder daar verder op in te gaan, moet u beseffen dat pas het vervuld zijn met de Heilige Geest in ons hart, in ons leven, duidelijk maakt wat Gods gedachten zijn. En dat het vervuld zijn met de Heilige Geest ons er ook toe aanzet om de wil van God te doen. Vandaar dat als er in Efeze gesproken wordt over een wees vervuld met de Heilige Geest, of wordt vervuld met de Heilige Geest, en bedrinkt er niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar spreekt onder elkaar met psalmen, gezangen en liefde, en wees elkaar onderdanig in de vrees des Heren enzovoort, en geef vrouwen, wees uw man onderdanig, dat dat iets is wat door de Heilige Geest in ons hart moet worden uitgewerkt. En dan kunnen we dat ook werkelijkheid doen, bandeloosheid. En ik zag de vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dat betekent, ze heeft een verbond met het beest gemaakt. Dat wat in de Bijbel een beest genoemd wordt, wat voor God gruwelijk is, dat gruwelijke beest, daar heeft deze vrouw een verbond mee gemaakt. En die vrouw was gehuld in purper, scharlaken, rijk versierd met goud. Ze was bekleed met rijkdom. Alles bij haar sprak van goud en van rijkdom. En vers 6, en ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der getuigen van Jezus. Ze was degene die de ware kerk van Christus heeft vervolgd. Dus ontrouw, bandeloosheid, bekleed met rijkdom, invloedrijk, een geweldige macht, Christusvervolging en een verbond gesloten met het beest. Je ziet het nog een keer, ik zag de vrouw dronken van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. Johannes was zeer verbaasd dat hij dit zag. Waarom was hij zo verbaasd? Waarom? Omdat deze vrouw de kerk voorstelt. Johannes was verbaasd dat de kerk van Jezus Christus zo was geworden. Het Laodicea, de kerk waar Jezus buiten aan de deur staat. De kerk die niet meer, waarin de Heer Jezus geen Heer meer is. Waarvan Judas zegt in de eindtijd dat ze hun enige Heer en Heerser, Jezus Christus, hebben verloochend. Omdat ze zelf baas wilden zijn in eigen buik, om het maar zo te zeggen. Omdat ze zelf wilden bepalen met wie ze een huwelijk zouden willen sluiten. Omdat ze zoveel op hun gevoel zijn afgegaan. Dat verbaast hem. In de slotfase van dit rijk krijgen we niet alleen te maken met een valse Christus, maar ook met een valse kerk. Vervallen, afgegleden in zonde. Een groot religieus systeem. Een samensmelting wellicht van alle wereldgodsdiensten. Een godsdienst zonder Christus. En Johannes, hij verbaast zich omdat hij de kerk zo ziet. Een hoer in plaats van de reine maagd die aan Christus verbonden was. He, waarvan 2 Korinthe 11 zegt, ik heb u als een reine maagd aan Christus verbonden. En waarvan Efeze zegt van, dat Christus zijn gemeente voor zich zag zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat ze heilig is en onbesmet. Wat er in die eindtijd voor een kerk is, dat is een kerk die deze kenmerken draagt. Waarom? Omdat die andere kerk, daar hebben we het de vorige keer over gehad, is al bij God opgenomen in de hemel. Dus er blijft hier een kerk achter, een kerk zonder Christus. We lezen het volgende over deze vrouw. Ze is ontrouw met wie de koningen gehoereerd hebben. Ze verleidt tot bandeloosheid, ze is gekleed met veel rijkdom. Ze vervolgt de ware kerk, ze is machtig. Ze verbindt zich met het beest. En van het beest lezen we, het is een hersteld wereldrijk. Vers hoofdstuk 17, ik lees u even voor. Vers 8, het beest dat gij zag was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderven. En zij die op de aarde woonden, wie namen niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging de wereld af, zullen zich verbazen als ze zien dat het beest was en niet is en het toch zal zijn. Hier is het verstand dat wijsheid heeft, de zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen, vijf ervan zijn gevallen. Eén is er nog en de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. Het verwijst dus ook een beetje naar Daniël, die rijke. Dat rijk wat nu is dat laatste wereldrijk. Maar we lezen dan over, het is een hersteld wereldrijk. En dan is het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk is gevallen. Wat was er al geweest in de tijd van de Heer Jezus? Maar het zal er weer komen, het zal er weer zijn. Het heeft zeven koppen, maar het heeft ook zeven koppen en ook zeven koningen. En het is gebouwd op die bergen en het heeft 10 horens. En die 10 horens, die waren 10 koningen. En het komt uit de afgrond, het zal komen uit de afgrond. Dat is het kenmerk van dat beest wat hij zag. En dat heeft iets te maken met de Roomse kerk. En het heeft iets te maken met ons vandaag de dag. Misschien is u dat wellicht allemaal ontgaan. Vroeger werd er veel meer de nadruk op gelegd, op die Roomse kerk. Waarom? Omdat de Roomse kerk werkelijk zo'n kerk is geweest en nog is, met heel veel wereldlijke macht. In het verleden, in de middeleeuwen, hadden de paus en hadden de bisschoppen meer macht als de keizers. Ze hadden hele stukken land, ze hadden eigen legers. En er waren heel wat koningen en keizers die verantwoording moesten afleggen tegenover de keizer of tegenover de paus in Rome. En ze hadden geweldige rijkdom, was versierd met weelde, juwelen en goud en purper en ga zo maar door. Ik ben wel eens geweest in een Rooms-katholieke, een stift noemen we dat. En alles daar binnenin was van goud. Werkelijk puur goud. Zo rijk is de Roomse kerk. En het legt daar dus een verband tussen. En ik zal u vertellen hoe dat verband tussen Rome er, hoe we dat verband zien en hoe dat er tussen gekomen is. Babel, in de begintijd, in Genesis 11, Babel is ontstaan door Nimrod. En Nimrod die was getrouwd met Semiramis. En Semiramis die kreeg een zoon. En die zoon dat was, even kijken, hoe heet die? Tambus. En Semiramis werd gezien als iemand die de zoon had ontvangen vanuit van de goden. Vanuit de hemel. Niet via haar man, maar door de goden had ontvangen. Zo werd ze ook voorgesteld. Zo werd ze werkelijk voorgesteld. Als de hemelkoningin werd zij in Babylon aanbeden. En de godsdienst van Babel die is ook terechtgekomen in Israël. Want we lezen bijvoorbeeld in Jeremia 44... dat God tegen dat de Israëlieten tegen Jeremia zegt, als Jeremia zegt dat ze hun goden weg moeten doen, hun goden die ze vanuit Babel hebben meegenomen en hun goden die ze in Babel aanbidden, dan zegt Jeremia letterlijk dit in Jeremia 44. Zeggen zij tegen Jeremia: wij zullen voorzeker doen alles wat wij uitgesproken hebben. En we zullen offers ontsteken voor de koningin des hemels. En haar plengoffers brengen, zoals wij gedaan hebben, wij en onze vaderen, onze koning en onze vorsten, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem. Toen hadden wij het goed, hadden wij goed ons brood en waren wij gelukkig en zagen geen rampspoed. Maar sedert wij zijn opgehouden voor de koning in des hemels offers te ontsteken en haar plengoffers te brengen, hebben wij aan alles gebrek gehad en zijn wij door het zwaard en de honger omgekomen. Wanneer wij voor de koningin des hemels offers ontsteken en haar plengoffers brengen, is het dan buiten onze mannen om dat wij voor haar offerkoeken naar haar beeld maken en haar plengoffers brengen? In de tijd van Jeremia had je dus in Israël, in Jeruzalem, een offerdienst die gericht was aan deze Samaris. En die zoon, en die werd voorgesteld. Je had in Babel had je allemaal gebouwen. En op die gebouwen stond zij dan. En in haar handen had ze dan een kind. Haar zoon, Tammuz. En die zoon Tammuz, die werd genoemd de zoon des levens. En we vinden dat deze godsdienst, deze aanbidding, dit beeld, dit oerbeeld, dat vinden we overal terug in de hele wereld. Die moeder-kindverhouding, die moeder met het kind, en waarin dat kind wordt aanbeden. En in Ezechiël, die moet in Ezechiël 8 vers 14, kunt u lezen, dat God, dat Ezechiël een visioen heeft. En dan staat er, daarop bracht hij God, de Heere God, mij naar de ingang der poort van het huis des Heeren aan de Noordzee. En zie, daar zaten vrouwen die Tammuz beweenden. Hij zei tot mij, heb je dat gezien, mensenkind? Nog grotere gruwelen dan deze zult u zien. Dus het kwam daar, al die verering die kwam uit Babylon voort. En die verering is doorgedrongen tot in de Rooms-Katholieke Kerk. In dat beeld van Maria, de hemelkoningin, met haar zoon, alsof haar zoon Jezus, als baby in de armen, alsof haar zoon Jezus, zij voorspraak kon doen voor de Heer Jezus. Dat kon ze niet. Jezus kon wel voor haar voorspraak doen. Even zo tussendoor. Hij zegt aan het kruis tegen Johannes, Johannes, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Hij zorgde voor zijn moeder. Het was niet andersom. Zijn moeder kon niet geen voorspraak doen. Nou, de hele Maria-verering die is dus doorgegaan. En het hele Babylon is ook doorgegaan. Ik heb u een paar plaatjes bijgedaan. Toen Europa ontstond, toen heeft men binnen de Europese Raad gedacht, nu ontstaat Babel weer. De folder die werd verspreid, die ziet u hier. Oh nee, dat is niets. Die ziet u hier. U ziet er wat groter. Daarop staat Europa, vele tongen, één stem. En er staat een toren op en dat is de toren van Babel. Zoals die geschilderd is door Pieter Breugel de Oude. In 1556. Deze folder. Het gebouw van het Europees Parlement, Straatsburg staat, is dit. Dat is ontworpen na dat schilderij. Men wilde laten zien dat Europa Babel is. Ziet u? En zo ziet dat er nu uit. En het Griekse, want we hebben het over het Grieks, hè, de Griekse euro, 2 euro stuk van Griekenland, daar is de vrouw op het beest afgebeeld. Zie je? Dat is Europa op dat beest. Dus men is zich helemaal, zijn we helemaal terug, zijn we bij dat Babel, waarvan God zegt, ga uit van haar, mijn volk. Heb geen gemeenschap met haar. Heb de wereld niet lief. We leven in precies dezelfde wereld waarin Johannes leefde. En waarin de Heer Jezus leefde. En terwijl de aarde weent en weeklaagt, komt er een overwinningspassage in Openbaring 19. Omdat Babel eindelijk is gevallen. Openbaring 19 vers 1 en 2. Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote schare in de hemel zeggen, halleluja, het heil en de heerlijkheid die zijn van onze God. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want hij heeft de grote hoer geoordeeld. We gaan verder met de bruiloft van het lam. De bruiloft van het lam in Openbaringen. Met een vader van het koningschap vindt ook de bruiloft van het lam plaats, omdat de Heer Jezus samen met zijn vrouw naar deze aarde zal terugkeren. Die bruid van het lam is niets anders als de gemeente. In Openbaring 21 vers 10 leest u dat het de bruid getoond wordt en dat het een hemelse stad is. Zij komt, daalt neer vanuit de hemel naar de aarde toe. Het is niet een aards Jeruzalem, maar het is een hemels Jeruzalem dat bij God vandaan komt. Zoals de gemeente ook een hemels volk is en Israël een aards volk is. Het fundamenten van de muren van die stad, die vindt u in Openbaring 21 vers 14. Dat zijn de 12 apostelen van het Lam. Zoals de gemeente volgens Efeze 2 vers 20 gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten. En het is bekleed met de heerlijkheid van God, dat Nieuwe Jeruzalem, zoals Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2, vers 14, dat we door het evangelie te geloven, dat het evangelie ons brengt, ons de heerlijkheid van God brengt, als we dat evangelie werkelijk gaan geloven, in die bruiloft van het Lam. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Wat een contrast met de vrouw op het beest. Zij was bekleed met aardse rijkdom en de gemeente heeft zich gereed gemaakt. En zij is bekleed met fijn wit linnen. En dat wit linnen zijn de rechtvaardige daden. En het is haar gegeven om zich daarmee te kleden. Het is datgene wat ze uit genade heeft ontvangen. Het zijn die daden die uit genade gedaan zijn, waar ze zich mee bekleed heeft. Nou, en bij die bruiloft, daar zijn ook de genodigden. De bruid is er niet alleen, maar de bruid hoort niet bij de genodigden. En wie die genodigden zijn, daar zijn verschillende gedachten over. We weten in ieder geval dat Johannes de Doper zegt dat hij de vriend is van de bruidegom. Maar niet dat hij de bruid is. Dus het is aannemelijk dat dat oud-testamentische heiligen zijn. De wederkomst van de grote koning, de Heer Jezus, die komt op aarde. Openbaring 19, vers 11. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid en zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en het droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord van God. En de heerscharen die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En hij zelf zal een hoede met een ijzerstaf en hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. De vorige avond hebben we gezien dat er 4 intermezzo's, onderbrekingen waren in al die hoofdstuk. En de hoofdstukken 17 vers 1 tot 19 vers 10 vormen dan dat laatste intermezzo. En hier zien we dat de Heer Jezus naar de aarde terugkomt. Vanaf 19 vers 11 gaat het weer over strijd die op aarde komen. We zien achtereenvolgens het volgende. We zien zijn naam, we zien zijn verschijning, we zien zijn volgelingen en we zien zijn opdracht. Zijn verschijning. Hij komt op een wit paard met ogen als een vuurvlam. Op zijn hoofd vele kronen. Uit zijn mond een scherp zwaard. Een kleed dat in bloed is geverfd. Zijn volgelingen, heerscharen uit de hemel. Zij volgen hem op witte paarden. Ze zijn gehuld in smetteloos fijn linnen. Het zijn mensen die rechtvaardig zijn, die Gods gerechtigheid hebben ontvangen. En die met hem meegaan, zoals Paulus dat in de Kolossenbrief zegt. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Zijn opdracht, hij moet vonnis vellen, oorlog voeren. Hij zal de heidenen slaan, hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren staf. Dan krijgen we zijn overwinning, de overwinning van de grote koning. Armageddon, de maaltijd gods en de antichrist krijgen we dan. De overwinning, hoofdstuk 19 vanaf vers 17, Ik zag een engel staan op de zon en riep met luide stem en zei tot alle vogels die in het midden des hemels vlogen: kom, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods om te eten het vlees van koningen, van oversten over duizend, van sterken, van paarden en van hen die erop zitten. Vlees van alle, vrije en slaven, kleine en grote. Ik zag het beest en de koning der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had waardoor hij hen verleidde en die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beest aanbaden. Levend werden ze beiden geworpen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard. Dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En al de vogels werden verzadigd van zijn vlees. Kom, verzamelt u tot de grote maaltijd van God. Het gaat hier om een geweldige oordeelsmaaltijd die zal plaatsvinden voordat de Heer Jezus de heerschappij zal overnemen. De machtige antichrist en zijn valse profeet zullen door hem gegrepen worden en door hem in de poel van vuur geworpen worden. En dan krijgen we het vrederijk. Het vrederijk. Openbaring 20. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan. En hij bond hem 1000 jaren en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Hier ziet u het grote verschil. Hier zien we ook de werkelijkheid. Hier zien we de realiteit. De realiteit van de wereld en van de politieke machthebbers. Als de Satan gebonden is, dan is de verleider gebonden. Het grote gevolg van het binden van de Satan is, hij kan de volkeren niet meer verleiden tot opstand. Hij zal straks worden losgelaten. Het eerste wat hij gaat doen is weer de volkeren verleiden in opstand tegen deze koning. Maar 1000 jaar lang heeft de aarde rust. 1000 jaar lang kan de Satan de volkeren niet meer verleiden. Het kwaad komt uit de mens zelf voort. Het komt niet van buitenaf. Het komt van binnenuit. Trouwens, precies zoals het ook in Egypte was. Israël werd bevrijd van Egypte en bevrijd uit de slavernij. Ze werd geleid in de woestijn. Het kwaad kon niet meer van buiten afkomen, maar het kwam van binnenuit. Ze kwamen in opstand tegen Mozes. Hij kan ze niet meer verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En dan krijgen we dat verder in het hoofdstuk. Ik zag tronen en ze zetten zich erop en het oordeel werd hun gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, dus die uit de grote verdrukking kwamen, om het woord van God en die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd, op hun hand hadden ontvangen. En ze werden weer levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. En dan staat er in vers 5, de overige doden werden niet weder levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht. En hier zien we het verschil, dat er niet een opstanding is van levenden en doden, van iedereen die gestorven is in één keer. Er is een opstanding van levenden. En dan is de opstanding van de doden. En de opstanding van de levenden zorgt ervoor dat die levenden met Christus zullen regeren en het rijk van Christus mogen ingaan. En die opstanding van de doden betekent dat de tweede dood, de eeuwige dood, over hen de macht heeft. Daar zit het grote verschil in. Hij kan de volkeren niet meer verleiden. En die volkeren zullen dan in plaats van door Satan verleid worden, hun aandacht gaan richten op deze nieuwe koning. En u moet voor u thuis maar eens Jesaja 2 lezen. En dan ziet u dat, dat ze naar Jeruzalem zullen gaan en zullen optrekken en zeggen: kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren aangaande de wegen die we moeten gaan. Nou, hier hebben we die teksten die over het vrederijk slaan. Ik heb u gezegd, ik zou zoveel teksten kunnen noemen uit het Oude Testament. En ze hebben allemaal weer verschillende details. Maar als u dit maar even onthoudt. Ook als de Heer Jezus geboren wordt, zegt de engel Gabriël tegen Maria. Wat zegt ze tegen Maria? Hij zegt, wat er nu gaat gebeuren bij de geboorte van dit kindje van jou, is dat God al zijn belofte aan Israël en David gaat vervullen. Waarom? Wat heeft dat met de geboorte van Jezus te maken? Omdat alle beloften, geen enkele uitgezonderd, die God aan Israël beloofd heeft en die God aan David beloofd heeft, nooit vervuld kunnen worden buiten de zoon van David of buiten de zoon van God om. Nooit. Als God Abraham een land belooft en nageslacht, dan zegt hij en zaad, dan zegt hij in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dan zegt de Galatenbrief dat zaad de Christus is. En als God tegen Adam zegt dat hij zijn grote zoon zal komen zitten op zijn troon, dan is dat de Heer Jezus Christus die op die troon moet komen te zitten. Dus als Israël of wie dan ook de Heer Jezus afwijst, dan zegt Petrus in Handelingen 2, eigenlijk alleen maar veroordeling voor over. Hij zegt, hij haalt daar Mozes aan. Mozes heeft immers gezegd, er zal een man uit uw broeder opstaan zoals ik. En degene die niet naar hem luistert, die zal uit het volk worden uitgeroeid. Handelingen 2. Dus er kan gewoon geen vervulling van belofte plaatsvinden naar Israël toe, buiten Jezus Christus om. Dus kan die belofte alleen maar plaatsvinden als Jezus Christus eerst terugkeert. Is dat helder? Als dat volk eerst tot bekering komt. En dat vinden we overal terug. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogste genoemd worden. En God zal, de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen. Niet over de gemeente, het huis van Jacob. De 12 zonen van Jacob, de 12 stammen, daar zal hij over gaan heersen. Jesaja 65, wat zie ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. Welk Jeruzalem? Dat Jeruzalem wat er in die tijd was. Nou, Jesaja 65, de wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund. En de slang zal stof tot spijs hebben. Ze zullen geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg. De berg des Heren in Jeruzalem. En dat is doorgetrokken. Als het heil naar de heidenen gaat, dan zegt Jacobus op het eerste convent in Jeruzalem, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, want er staat geschreven, daarna, dus nadat het heil naar ons is gegaan, daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weer opbouwen. En ik zal haar weer oprichten, opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken. Ziet u de volgorde? Dus het heil gaat naar de heidenen. Daarna zal ik weerkeren. Wederkeren, dat betekent, de Heere Jezus komt weer. Hij was er al geweest. Wederkeren betekent terugkeren. Wederopbouw betekent weer opbouwen wat is ingestort. Het is niet iets nieuws, het is iets wat weer wordt opgebouwd. Namelijk het huis van David in de tempel. Opdat het overige deel van de mensen de Heer zoeken. Ik zal dat weer gaan opbouwen. Dat hele herstel van Israël, lieve mensen, het ligt niet in de handen van Netanyahu. Het ligt in de handen van de Zoon van God. Nou, dan krijgen we dat vrederijk waar de Heer Jezus zal komen. In al die teksten, u moet dat maar eens thuis nalezen. Gods woord wordt vervuld, Jesaja 2 vers 1 tot 5, het zal geschieden In het laatste dagen dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan. En de mensen zullen dan allemaal komen. En die zullen opgaan naar Jeruzalem. En het gebed wordt verhoord van Matthäus 6. Waar de Heer Jezus zijn discipelen liet bidden, uw koninkrijk komen. Dat betekent dat iedereen die dat gebed nog steeds bidt en van overtuigd is, dat het koninkrijk van God nog steeds niet gekomen is. Wat is dat koninkrijk van God? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, ook op de aarde. Dat koninkrijk wil zeggen dat de wil van God, zoals die in de hemel geschiet, ook op de aarde zal gaan geschieden. Koninkrijk in de hemel, het is een hemels koninkrijk, maar het moet naar de aarde komen, omdat de wil van God hier op aarde zal worden gedaan. Nou, Israël zal zijn bestemming bereiken. De Heer Jezus heeft in Handeling 1 daar met Israël over gesproken. Herstelt u in deze tijd het koningschap over Israël? Dan zegt de Heer Jezus, het is niet aan jullie de tijd te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, maar eerst zal de Heilige Geest worden uitgestort. Zo staat dat er eigenlijk. Even met mijn eigen woorden. Christus gaat regeren. De gemeente regeert met Christus. En een schare uit de doden wordt opgewekt, die regeert ook met hem. Dan komt het einde van het vrederijk. Aan het einde van het vrederijk, hebben we gelezen, zal de Satan nog eens worden losgelaten. En hij zal iedereen gaan verzamelen en verleiden om in opstand te komen tegen deze koning. En er zal een geweldige strijd plaatsvinden. De laatste strijd zal plaatsvinden. Aan het einde van het vrederijk. Ezechiël, hierover is al heel veel verteld. Ezechiël 38, vers 1 tot 16. Wordt over Gog en Magog gesproken. En die plaatst deze strijd voor de wederkomst van Christus aan het eind van de grote verdrukking. Dus Armageddon. Openbaring plaatst die echter na het vrederijk. Ik laat het gewoon zo staan. Maar we moeten in ieder geval denken aan de verzamelnaam van alle vijandelijke legers. Die allemaal in opstand komen tegen deze ene koning. En die de Heer Jezus, dan zal het laatste oordeel plaatsvinden. Staat in de Bijbel dat de Heer Jezus al die legers, dat hij er niet eens tegen zal vechten. Staat dat hij hen zal doden met de adem van zijn mond. Dat hij zal doden met zijn verschijning als hij komt. En ik kan me dat zo goed voorstellen. Als iemand als Johannes, de apostel, dood voor de voeten van Jezus neervalt. Als hij de stem ziet die met hem spreekt. Als hij de ogen ziet als een vuurvlam. Als hij die voeten ziet in koperblond schroeiend gemaakt. Dan zien we precies diezelfde Jezus op dat witte paard terugkeren naar deze aarde. Dan zullen de volken roepen, bergen valt op ons, want wie kan voor hem staan? Dat is onmogelijk. Ze zullen de dood proberen te zoeken, maar ze zullen die niet vinden. En dan zal uiteindelijk de grote witte troon worden neergezet. Voor de witte troon zal het laatste oordeel plaatsvinden. Hem die erop gezeten was, voor wiens aangezicht, zegt Openbaring 20, vers 11, de aarde en de hemel vluchten en geen plaats werd voor hen gevonden. Ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend en nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk als u iemand bent die door God geoordeeld wordt naar uw werken. Als er nooit iemand is geweest die uw werken van u heeft overgenomen en daarvoor betaald heeft. Arme wereld, arme mensheid die denkt dat ze met hun werken wel rechtvaardig voor God kan staan. Arme mensen die denken dat ze datgene wat zij gepresteerd hebben aan eigen godsdienst, aan eigen gedachten, dat God dat zou kunnen goedkeuren. God meet alles af naar die ene mens die ooit hier op aarde heeft geleefd. En waarvan God heeft getuigd en gezegd heeft dat we allemaal aan zijn beeld gelijkvormig moeten worden. De mens die voor God kan bestaan, is alleen de mens die op Jezus lijkt. Is alleen de mens die aan hem gelijkvormig is geworden. Door genade. Is alleen die mens die met hem kan leven. Is alleen die mens die hem in zijn hart heeft toegelaten. Als dan iemand zou staan, ik weet nog wel dat Henk Binnendijk zei eens een keer, ik moet er altijd nog aan denken. Hij zei eens een keer, er zijn er van die mensen en die denken van nou, ik heb ieder het zijne gegeven. Ik heb niet raar geleefd, ik heb nooit in de gevangenis geweest. Ik kijk achterom naar mijn eigen leven en zo slecht was het niet. En dan komt hij bij God en dan komt hij in het licht. En meer in het licht, en meer in het licht, en meer in het licht. En dan ziet hij zichzelf tenslotte in het licht van God. En dan zou hij willen wegkruipen. Het oordeel over Babylon moet komen. En we leven in een tijd waarvan ik denk dat een heel groot deel van de Nederlandse kerk zich bevindt in Babel. Waar we zo meegegleden zijn met de wereld. Waar de gedachten van de wereld zo de kerk zijn binnengekomen. Waarin beslissingen die regeringen maken over allerlei dingen die God afschuwelijk vindt. Waar we van politieke leiders zeggen dat moeten we toestaan. En als het niet toestaat dan word je veroordeeld. Denkt u niet, zitten we niet in dat Babel? In al die constructies vast? De Bijbel zegt, ga uit van mij. Het heeft een, zal de volgende keer hebben we het erover. Maar dat uittreden uit dat Babel en je bevinden in het hemelse Jeruzalem en je aandacht richten op de Heer Jezus, doet je naar hem verlangen. Zeggen, dit is mijn wereld niet. Dit is Sodom en Gomorra. Dit is de wereld die voorbij gaat. Dit is de wereld die stuk gaat. Dit is de wereld die onder het oordeel gaat. Dit is de wereld van Satan. Mijn wereld is boven. Mijn wereld is bij Christus. Ik verlang erheen, zegt Paulus, om bij Christus te zijn. Want daar is mijn wereld. Daar is het hemelse Jeruzalem. Zalig zijn degenen die in Christus sterven. Ja, zalig zijn zij. Dat. We moeten een breuk maken met deze wereld. En ons hart richten naar boven. Mag God u daarin zegenen. En als u zegt, dat vind ik moeilijk, begin dan heel eenvoudig. Zeg tegen de Heer Jezus, gewoon op uw knieën. Heer, ik wil komen in uw licht. Ik wil komen in uw nabijheid. En wilt u mij laten zien wat in mijn leven niet met uw leven spoort. Ik wil zo graag aan uw beeld gelijkvormig zijn. Ik wil zo graag mijn eigen leven kruisigen. Mijn eigen gedachten opgeven. Mijn eigen wil opgeven. Want ik ben van u, heb me gekocht en betaald. En ik wil er voor u leven op deze aarde. Amen.